Wat is eigenlijk de waarde van een lead? En wat is een lead eigenlijk? En oh, by the way, wat is marketing eigenlijk en welke rol moet tech daarin spelen? Je hoort het al, we gaan vandaag een paar fundamentele vragen stellen. En dat doe ik met Caroline Graasma van Endeavor. Welkom.
Dankjewel.
Ooit wilde ze journalist worden, daarna studeerde ze aan de HEO. Heette dat toen nog zo? Ja, toch?
Heyo. Ja, zeker. Ja. Harlem Business School was het.
Ja, één gebouw verwijderd van waar ik aan de HTS studeerde. Uiteindelijk werd het communicatie, toen in de CRM-wereld terechtgekomen, 15 jaar gebleven. Dus eigenlijk ja, weten ze nu alles, daar komt het op neer. Dus Caroline, heb je er zin in?
Ik heb er zin in.
Hey, tof dat je luistert. Dit is in samenwerking met Marketing Facts en de Red Panda Academy. Jouw tweewekelijkse shot aan B2B marketing inspiratie, de B2B content podcast. En ik zit hier met Caroline Graasma. Hey, welkom.
Dankjewel.
Ik ging bijna goedemorgen zeggen, maar dan is het ook niet evergreen als je goedemorgen zegt.
Nee, pas op.
Pas op. Hey, nee, ik zei het al in de leader. We gaan een paar fundamentele vragen stellen. En een van de belangrijkste vragen waar ik bij klanten en in discussies op LinkedIn tegenaan loop, is wat hebben we eigenlijk nog wel iets aan leads? Leads hebben een beetje een slechte naam gekregen.
Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Weet je, en dat, ik denk dat het soms ook een beetje een semantische discussie is. En dan moet ik bij zeggen, ik kom oorspronkelijk uit de saleswereld. En als je uit de saleswereld komt, dan heb je toch een wat andere bril, denk ik, dan de meeste marketeers. Dus als je de druk op je schouders gevoeld hebt van de harde omzettargets, dan kijk je misschien ook wat anders naar wat een goede lead is, of wat een lead überhaupt is, dan de traditionele marketingomgeving. En ik denk dat we heel veel met elkaar in discussie zijn over marketing qualified leads, sales qualified leads, en alles wat daar tussen sales zit. Maar uiteindelijk draait het volgens mij om één ding. En dat is dat we met z'n allen werken voor in een commerciële rol uiteindelijk voor onze organisaties. En dat de meeste van de organisaties waar we voor werken eigenlijk één belangrijk doel hebben, en dat is gewoon omzet genereren. En dat marketing en sales daar beide aan moeten bijdragen. En daar hebben we leads voor nodig, in mijn optiek. Hè? Of althans, we moeten een voet tussen de deur krijgen bij onze potentiële klanten. En als je er op die manier naar kijkt, dan hebben leads zeker waarde. Absoluut. Hebben marketing leads, zoals op de traditionele manier, waar we het altijd over hadden met die whitepaper en de download en het slotje en alle nurture flows en alles wat daarbij komt. Is dat nog waar we naar op zoek zijn deze dagen? Ik denk het niet. Tegelijkertijd kun je je afvragen of we daar ooit naar op zoek zijn geweest. Hè? Dus dat was heel mooi. Iets wat we allemaal in de schoolboekjes bedacht hadden, dat dat heel goed zou gaan werken. En we gingen die journeys faciliteren en noem maar op. En dat heeft ook natuurlijk in sommige gevallen best goed gewerkt. Maar in wezen gaat het denk ik veel meer over de manier waarop we naar onze klanten kijken, hoe we journeys kunnen faciliteren en hoe we ze uiteindelijk binnentrekken voor onze organisatie. Dan of we iets nou een lead noemen, ja of nee. Dus helemaal, eigenlijk is het in mijn optiek een beetje een vermoeiende discussie die afleidt van waar het eigenlijk echt om gaat.
Oké, check. Nou, die hebben we dan wel van staan inderdaad. Want je zegt een paar keer, zeg je inderdaad het woord klassiek. Ook een beetje met een ondertoon van er zitten in de klassieke manier van marketing doen een paar dingen waar we vanaf moeten. En heel veel zit natuurlijk ook in die overdracht. Hè? Het is vaak is het een KPI-probleem. Hè? Marketing die zeggen, we hebben een webinar gehouden en hier heb je 47 leads. Ja. En sales zegt, nou, dat zullen we nog wel eens even zien of dit 47 leads zijn. En dat gat daartussen, dat is volgens mij waar de ellende begint. Is dat ook jouw ervaring?
Ja, dat denk ik ook. Het hangt er wel ook heel erg af van wat voor type organisatie je werkt, denk ik. Dus ik heb zelf vaak voor organisaties gewerkt waar marketing en sales echt onder dezelfde verantwoordelijkheid vielen. En dat is ook iets wat ik graag propageer bij mijn klanten. Dus daarmee was die discussie ook veel minder relevant uiteindelijk. Maar ik zie ook dat bij nog steeds heel veel klanten terug, dat inderdaad een discussie is. En ik zie dat ook bij veel agencies terug, dat er heel veel partijen zijn die zeggen van nou, we hebben prachtig mooie leads opgeleverd. Maar daar niet bij nadenken van oké, en nu dan? En hoe gaan we er dan voor zorgen dat we die klant gaan converteren? En dat is, ja, ik zeg dan klassiek, maar dat klopt denk ik in wezen niet. Je ziet dat denk ik zeker in de agencywereld ook heel, heel veel, dat er echt een heel groot verschil zit tussen de manier van kijken tussen bijvoorbeeld B2C agencies en B2B agencies. Het is toch een heel ander spel. Dus ik beaam wel dat daar de ellende kan zitten. Ik denk ook dat er heel veel organisaties toch wel steeds meer snappen dat we daar echt op een andere manier in de samenwerking moeten kijken. En ik zie dat ook, ik zie die transitie echt wel gebeuren.
Ja, want je hebt het over de bedrijven waar we voor werken, over jouw klanten.
Ja.
Nou ja, dat is dan je moment van vertel even wat je doet en voor wie.
Nou, die pak ik. Ja, ik werk voor Endeavor. En wij zijn een digital marketing agency in Haarlem met ongeveer 150 man. We doen eigenlijk alles vanaf het bouwen van websites, performance campagnes, marketingtechnologie. Nou ja, en de strategie die daarbij hoort natuurlijk. En wij werken zowel voor B2C als B2B partijen. Waarbij ja, we dat wel intern toch op een andere manier benaderen. Dus bij ons zit er echt wel een split. Ik ben dan zelf, zit ik aan de B2B kant. Dat is ook meer mijn achtergrond en mijn liefde. En moet erbij zeggen dat ik ook heel veel geleerd heb van het B2C-spel. Dus je moet het zeker niet uitvlakken. Maar niet alles wat in B2C werkt, werkt ook in B2B, denk ik.
Ja, en misschien kunnen we daar dan eens wat dieper induiken. Want dat is ook mijn ervaring. Dat je B2C-wijsheden niet één op één mee kan nemen naar B2B.
Ja.
Maar wat mijn observatie is dat bepaalde dingen. Omdat je in B2C heb je toch altijd net iets meer schaal.
Ja.
En dan heb je ook wel iets meer ruimte. Budget misschien. Om dingen als data en tech, proces automatiseren, om dat soort dingen serieus te nemen. Is dat ook jouw, is dat een van de dingen die wij kunnen leren als B2B'ers van B2C'ers, denk je?
Ja, dat denk ik zeker. Maar ik denk ook dat er, het is mijn ervaring is bij de klanten die ik zelf bedien, dat er veel minder gekeken wordt naar de waarde van het merk eigenlijk. Dus waar we in B2C wel heel erg bezig zijn met branding, zie ik dat bij B2B toch nog ja, heel erg ondergeschoven kindjes. Hè? Dus we hebben het altijd over leads. De meeste klanten die bij mij binnenkomen, die zeggen ook inderdaad, we zoeken meer leads. En dat, hè, dat spel, dat, dat spelen we natuurlijk ook. Dus daar gaan we ook voor een deel in mee. Maar ze vergeten daarin wat het belang eigenlijk van dat merk bouwen is. En ik denk dat daar nog heel veel. Ja, ik zie wel dat aan het verschuiven is. Dus dat het belang daarvan steeds meer in de breinpositie komt, ook van onze klanten. En dat is ook misschien wel een klein beetje gedreven door de hele discussie over de kwaliteit van leads. Hè. Werkt dit eigenlijk nog wel zoals we dit nu doen? Maar ik denk dat zeker ja, B2C daar toch echt wel ja, een stuk verder in is dan een hele hoop. Ik moet niet alles over één kam scheren natuurlijk, maar dan een hele hoop B2B-organisaties. Ja.
Ja, nee, dat snap ik. Maar in alle podcasts en producties die ik doe, is dat ligt eraan, is een verboden antwoord. Dus
ja.
Je mag best even.
We gaan lekker ongenuanceerd zijn.
Ja, vandaag. Nee, precies, ja. Anders laken mensen af. Ja, nee, dat ligt aan. Het ligt aan je organisatie. Nee, ja. We scheren gewoon lekker iedereen over één kam. Nee, ja. Maar dat is dat dan ook niet, want je zei het is een beetje een non-discussie, dat lead-verhaal. En ik denk dat je daar gelijk in hebt. Even los van of je een klant voor een automatiseringsproject van 1,5 miljoen kan binnenhalen met een whitepaper en een geautomatiseerde flow van 6 mailtjes. Die discussie, ik denk dat we die niet meer hoeven te voeren. Maar is dat dan niet gewoon een beetje het verschil tussen wat wij nu dan heel hip demand gen noemen en het ouderwetse lead gen? Dat je bent natuurlijk nog steeds bezig met wat je zegt, de voet tussen de deur krijgen, maar het merk krijgt wel meer invloed.
Ja, klopt. Ja.
Ga je gang.
Nou, ik had daar ook echt een discussie over met onze branding specialisten. Die hebben toch, die komen echt uit die brandinghoek. Een van mijn collega's die is marketingdirecteur geweest bij Heineken. Nou, dat is echt een brandingman bij uitstek, zou ik maar zeggen. En ik kom dan aan met demand gen. En daar zit toch nog wel een verschil van visie. Van, wat is demand gen dan hetzelfde als branding? En in mijn optiek lijkt dat heel erg op elkaar. Hè? Lijkt het heel erg op elkaar. Moet demand gen heel erg bijdragen aan branding, laat ik het zo zeggen. In de visie die hier ook wel heerst, ja, zijn dat toch kunnen dat toch echt wel twee gescheiden of hoe zeg je dat? Nou, gescheiden is niet het juiste woord, maar het zijn eigenlijk naast elkaar lopende processen of kan althans, laat ik het dan zo zeggen. En in de uitvoering willen we daar nog wel eens een beetje wat strijd over hebben. Van wat is nou branding en wat is nou demand gen en hoe gaan we dan de beste tactiek kiezen? Maar dat is ook leuk om daar continu in te ontwikkelen, denk ik.
Ja, nou, maar dat is, je zegt in de uitvoering inderdaad, maar dat is precies wat ik tegenkom. Dat ik bijvoorbeeld een pakket LinkedIn updates aflever en dat ik dan te horen krijg dat ik de call to action vergeten ben. En dat is precies die plek dat je op een kanaal als LinkedIn, dat je daar altijd die discussie hebt van, is dit nou een branding kanaal? Is dit nou een community kanaal? Of is dit nou een conversie kanaal?
Ja. Het is alle drie volgens mij. Wat denk jij?
Ja, het is alle drie. Maar je moet per stukje content moet je wel kiezen wat je doelstelling
is. Eens.
En dat geldt natuurlijk voor de good old white paper ook. Dat nou een branding ding? Of is dat nou een ding om mee met klanten in gesprek te komen? En ja, die discussie die win je op het algemene vlak niet. Ik denk dat je als maker per paper moet kijken van, is dit meer een branding ding? Of is dit echt 48 pagina's implementatieadvies over ons type software? En dan denk ik, daar mag je best een e-mailadres voor vragen. Maar 12 pagina's, dit zijn de belangrijkste uitdagingen van de product owner in 2024... Dat vind ik meer branding.
Ja. Nee, dat ben ik met jou eens. De vraag is of mensen überhaupt nog 12 pagina's willen lezen over dit is een uitdaging van de product owner in 2024. Maar,
en daar bereid zijn.
Oh, sorry.
Ik ben copywriter.
Nee, maar ik zeg niet dat je die copy niet moet maken. Alleen de vraag is of je dat in whitepaper vorm moet doen. Maar,
zo'n whitepaper wordt ook altijd 4 blogs en dat wordt altijd weer 15 LinkedIn updates. Hè? Dat is dat reuse verhaal.
Maar in wezen gaat het volgens mij altijd over kwaliteit. Hè? Want ik vind ook dat die whitepaper, die staat natuurlijk wel een beetje in een slecht daglicht. En dat is ook wel terecht. Want ik weet niet hoe vaak dat jou overkomt, maar het overkomt mij vrij regelmatig dat ik toch in zo'n valkuil trap van, klinkt interessant, ik download het. En 9 van de 10 keer is het van de kwaliteit waarvan je denkt, ja, er zijn hier een heel swikkie open deuren ingetrapt. En ik heb er eigenlijk spijt van dat ik daar mijn contactgegevens voor heb achtergelaten. Zeker als ik dan daarna dat telefoontje vanuit sales kreeg, of die eindeloze stroom aan e-mails die erna volgt. Maar in sommige gevallen heb je ook wel eens een pareltje ertussen zitten. En dan denk je, potverdorie, dit is toch ontzettend goede content. En ja, op het moment dat je dat hebt, of het nou in een whitepaper vorm is, of in een blog, of in een podcast. Maar dat is eigenlijk het moment waarop je volgens mij de juiste dingen aan het doen bent. En werkt aan je branding, want dat blijft gewoon. Dus de vorm is eigenlijk in wezen denk ik minder belangrijk. Hoewel ik zelf klanten niet meer adviseer om 8 pagina's te schrijven over de uitdaging van de product owner.
Ja, ik heb hem gisteren opgeleverd.
Oh, sorry.
En het is echt een leuk stuk, maar dat zeg ik. Het worden ook 4 blogs en dat worden weer LinkedIn posten. Dus die content, het is nooit verspild, hè? Je kunt alles hergebruiken. Nee. Je kunt tegenwoordig je podcast ook gewoon door een AI halen en die maakt er een artikel van voor je. En zo. Dat is sowieso.
En wat wij ook nog wel doen, ik weet niet of jij dat doet bij jouw klanten, maar wij zien dat klanten dat toch nog soms best wel moeilijk vinden, hè, om dan die whitepaper los te laten. En wat we wel vaak doen is dat AB-testen. Dus we doen en de white paper, maar we zetten hem ook gewoon integraal op de website. We knippen hem inderdaad op. En dan gaan we gewoon kijken van, nou, zien we dan iets gebeuren? En wat betekent dat dan? En dan blijf je toch, of soms zeggen we van, nou, de nieuwste white paper zetten we dan achter een slotje. Want beste klant, hè, dan heb je toch het gevoel dat je meer waarde haalt uit de effort. Maar de oudere white papers, die gaan we dan enqueten en juist weer recyclen op die manier. En zo kom je toch een klein beetje tegemoet aan de wens van de klant om die lead toch een beetje vast te houden. Maar anderzijds krijgen wij dan als meer demand gen filosofen, laat maar zeggen, dan toch het resultaat dat wij of het is dan doen we datgene waarvan we zelf geloven dat het uiteindelijk beter bereidt aan het resultaat.
Ja, maar je raakt daar wel een beetje een gevoelig punt. Want je zegt inderdaad geloven. En je hebt het over filosofie. Mm-hmm. En dat is natuurlijk toch... Je hebt toch een soort van... Ja, uiteindelijk een soort van hippo-situatie. De highest paid person's opinion over...
Ja.
Hoe gated content eruit moet zien. Hoe content er sowieso uit moet zien. Hoe die klantreis is. Terwijl net in het begin zeg je van heel veel van marketing... en eigenlijk dat continuum van marketing naar sales gaat over het faciliteren van de journey van je klant.
Ja.
Dus dan kom je al heel snel in een soort van inside-out discussie weer terecht. Van we gaan een whitepaper doen, want de directeur kan er geen afscheid van nemen.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar? Als je marketing gaat opzetten en je zegt, nou, we gaan de journey van de klant van kent ons niet naar... zit aan tafel met sales, want dat is de journey die je uiteindelijk wil hebben, die gaan we ondersteunen. Wat zijn daar de essentiële dingen in voor jou om te doen? Voor de klant dus.
Ja, voor onze klant bedoel je dan?
Ja, eigenlijk voor de klant.
Of bedoel
je voor... Dat is de stap die ik wil maken van de discussie in de vergaderruimte, waar de klant niet aan tafel zit, naar van hoe gaan we nou die journey zo inrichten met content, met... Ja. Weet ik voor wat, dat het voor die potentiële klant van ons, dus de klant van onze klant, voor ons als adviseurs, ook nog leuk is.
Ook relevant is, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel een vrij belangrijk, essentieel onderdeel van succes.
Best belangrijk.
En hoe wij dat doen is door dat ook daadwerkelijk aan de klant van de klant te vragen. Ik moet daar eerlijkheidshalve bij zeggen dat... Er soms ook situaties ontstaan. Hè? Laten we het eerlijk zijn. Klantonderzoek kost ook tijd, kost ook geld. Zo simpel is het. Niet iedere klant die wij hebben heeft dat budget tot zijn beschikking. Of althans het budget tot zijn beschikking om dat ons te laten doen. Dus in dat geval kunnen we ze natuurlijk adviseren om dat zelf te doen. Maar dat is ook zeker iets dat wij voor ze kunnen doen. Dus wij, hoe ik het altijd uitvoer is dat ik eigenlijk altijd begin. Dat is best wel grappig. Met de interne waarheid, zeg ik. Dus wij beginnen vaak met interne workshops en zetten we sales aan tafel, zetten we marketing aan tafel, customer service aan tafel, gaan we die personen uitwerken, die journeys uitwerken. En vervolgens willen wij dat altijd toetsen aan wat we dan de externe waarheid noemen, door echt die klantinterviews te gaan doen. En wat daar wel grappig aan is, is dat dat ook heel vaak best wel behoorlijk uit elkaar ligt. En dan heb je soms een uitdaging. Dus het is mij wel eens overkomen dat de interne waarheid zodanig afwijkt van wat onze klant van de klant verteld heeft. Waar ze mee bezig zijn, wat hun dwars zit, waar ze naar welke oplossingen ze op zoek waren en hoe die journey gegaan is. Dat wij dan met onze klant af en toe best wel een discussie hebben van ja, maar jullie hebben dit wel bedacht, maar dat is uiteindelijk niet hoe je klant erin zit. En gelukkig kunnen wij dan staven op de interviews die we gedaan hebben en dat ook onderbouwen. Maar dat is vaak best wel, eigenlijk wel vermakelijk is dat. Dat zorgt ook wel soms voor...
Ja.
Voor uitdagingen om dat dan ook weer bij je klant over de bühne te krijgen. Van ja, jullie hebben dit bedacht, maar het is toch in wezen is het anders.
Ja,
maar de enige manier om erachter te komen is het om de klant van de klant te vragen.
Ja, ja, en dat is dan denk ik ook, want dat is een van de volgende vragen die ik heb. Data is een ding.
Mm-hmm.
In marketing, iedereen wil iets met data. Het is alleen in B2B... best een uitdaging. Zeker als B2B dienstverlener. Kijk, als je B2B webshop hebt, is het anders. Maar als B2B dienstverlener is het best een uitdaging om aan voldoende klant- en gedragsdata te komen. Is, ja. dat dan, is dit dan een van jouw belangrijkste databronnen die bijvoorbeeld jouw content- en salesstrategie daar de basis van vormt?
Hey marketeers, opgelet. Wil jij leren hoe je een topstrategie voor B2B marketing opstelt? Dan is de Red Panda Academy de place to be voor jou. Hier delen we alle inzichten en tools die jij nodig hebt om te kunnen excelleren in de B2B-markt. Meld je gratis aan op academy.redpanda.works en til jouw B2B-marketing skills naar een hoger niveau.
Nou, ik denk dat kwalitatief onderzoek wel heel belangrijk is. Maar wij zijn natuurlijk een HubSpot-partner ook. Dus wij implementeren altijd CRM-technologie, CRM- en marketingtechnologie voor onze klanten. We geloven er ook in. Als marketing-agency zouden we natuurlijk heel makkelijk kunnen ophouden bij... ja, wij leveren leads voor onze klanten. Maar dat willen wij per definitie niet. Ik zeg altijd, we gaan altijd graag lange termijn relaties aan met klanten. En dat betekent dat ik gezien wil worden als een profit center en niet als een... als een kostenpost vanuit marketing. En dat is de reden waarom wij zeggen... Ja, wij werken dan in ons geval met HubSpot... omdat het hele proces van anonieme prospect... tot aan betalende klant uiteindelijk in kaart kunnen brengen. En daar zit die data... geeft ons natuurlijk hele belangrijke stuurinformatie. Dus het is echt niet zo dat wij... volledig vertrouwen op de blauwe ogen van de klant van de klant. Uiteindelijk moet het natuurlijk ook in de praktijk blijken. En weet je, maar ik denk ook dat het zo is dat je kunt in interviews heel veel informatie boven tafel krijgen. En op basis daarvan denken, oké, dat betekent dat we deze messaging moeten hanteren en dat we deze, dat kan zo ver gaan tot welke terminologie gebruiken mensen en dat soort zaken. Maar uiteindelijk staat en valt dat ook heel vaak met de kwaliteit van de content. Dus die message kan er wel in zitten, maar niet op de juiste tone of voice of niet op de juiste manier verwoord. En dat betekent nog steeds, dat kan nog steeds het verschil maken. Dus resoneert iets wel of niet. Dus weet je, ik zeg altijd... misschien tot teleurstelling van velen, maar marketing is ook geen, het is geen silver bullet of zo. Het is geen er zit een bepaalde meetbaarheid in, maar het is geen wetenschap. Wij hebben geen glazen bol. Dat willen veel klanten wel. Die zeggen altijd, ja, dit is het resultaat wat ik wil behalen. Hoeveel moet ik er aan de voorkant instoppen? Ja. En natuurlijk zit er een onderdeel performance marketing in en dan kunnen we dat best wel goed doorrekenen, maar op heel veel vlakken is het ook gewoon een kwestie van continu testen te proberen optimaliseren en weer doorgaan. En zeker in B2B marketing, voor de klanten waar ik voor werk, zijn allemaal complexe buying cycles, hoge ordewaardes. Dat betekent gewoon dat je continu bezig bent met testen en optimaliseren op je boodschap, op je data, op je kanalen en door middel van interviews.
Ja. Ja, en als je dit naar zit te luisteren en je denkt, dat was me net één buzzword te veel, dan moet je even Red Panda Academy checken. Als je daar het buzzword intypt, dan hebben ze er zeker een cursus over. Ik heb trouwens nog een paar buzzwords, we gaan straks een rondje doen. We hebben ze nog lang niet allemaal gehad, maar je zegt een paar hele interessante dingen, want je hebt het over, ik wil van marketing niet een kostcentrum maken, dus ik wil er geen kostenpost van maken. Hoe zie je dat? Hoe verander je marketing van kostenpost in revenue generator? Hebben we daar sowieso een goed Nederlands woord voor? RevOps al? Nee, hè?
Dat is een goede vraag. Daar hebben we intern ook heel veel discussie over, want er zijn heel veel mensen die vinden dat woord vreselijk hier. Dus ik geloof niet dat dat woord er is. Hetzelfde geldt trouwens voor demand gen. Daar zoeken we ook een alternatief voor. Dat vinden we ook niet mooi. Dus daar hebben we ook veel discussie over. Maar je vraag was eigenlijk, hoe doen we dat? Of je vraag was, waarom doe je dat?
Nou, begin maar eens met start with why, zou ik zeggen.
Start with why. Nou, in ons geval is dat eigenlijk... Dan begin ik toch bij mijn persoonlijke why, denk ik. Dat is, ik geloof heel erg, ik wil mooie dingen doen voor klanten en ik wil mijn toegevoegde waarde kunnen bewijzen. En dat doe ik niet als ik een mooie campagne oplever voor een klant. Daar kunnen ze heel tevreden over zijn en gelukkig mee zijn. Maar uiteindelijk blijf ik dan hangen met het gevoel van ja, en wat heeft het nou uiteindelijk opgeleverd? Dat is toch een beetje aard van het beestje, denk ik. Dat is wie ik ben. Maar tegelijkertijd geldt dat denk ik ook voor Endeavor. Wij zijn eigenlijk een organisatie die heel weinig projectmatig doet, maar eigenlijk altijd lange termijn relaties aangaat met klanten. En de manier waarop je dat denk ik doet, is door te zeggen van, nou beste klant, wij kunnen niet alleen hele mooie campagnes maken of prachtige websites bouwen of wat dan ook, maar wij kunnen, wij zijn echt een business partner voor jullie in het realiseren van jullie commerciële ambities. En de enige manier om dat te doen, hè, want dat is ook de enige manier om lange termijn relaties denk ik aan te gaan, want op een gegeven ogenblik kan het zo zijn dat er bij een klant komt een nieuwe manager of het zit even tegen qua economische omstandigheden of wat dan ook. Hè. Er kan altijd verandering ontstaan en op het moment dat je dan niet in staat bent geweest om aan te tonen wat je echte bijdrage is aan bedrijfsresultaat, ja, dan lig je er gewoon uit. En dat vind ik zonde. Los van het feit dat ik het gewoon zelf graag doe. Omdat ik, dat is toch een beetje dat zielsmeisje in mij, denk ik. En is dat 100% waterdicht? Nee, natuurlijk is dat niet zo. Daar hebben we het ook allemaal over. Hoe meetbaar is B2B marketing? Nou, wat is de invloed van dark social? Dat is allemaal waar. Maar dat
is er nog
niet
andere social dan dark social sowieso?
Nee, ja, goede vraag. Nou ja, goed. Laten we daar niet over beginnen, maar
niet echt. Wat dat betreft, ik ben dus opgegroeid in de online marketingwereld, zeg maar. Ja, wat zullen we zeggen? 2014, 2015, zeg maar, ben ik er een beetje ingerold. En dat was de tijd dat ze mij dus beloofden, allemaal, dat we alles konden gaan meten.
Ja.
En alles wat programmatic. En op een gegeven moment hoefde je niks meer te doen, gewoon je doelgroep invoeren en Aan de andere kant kwamen de leads eruit rollen. Want het algoritme zou je wel vertellen hoe je creative eruit moest zien, waar je het moest publiceren. En, ja.
Ik moet eerlijk bekennen dat als je mij hier, 10, 15 jaar terug pakt, dat ik nog wel eens met droog oog aan de klanten beloofd heb. Outcome-based marketing, dat is wat we hier gaan doen. En we weten precies aan de voorkant wat er aan de achterkant in moet. En ik vrees toch dat ik door schade en schande wel wijzer geworden ben. Gelukkig nog steeds met een goede relatie met die klant. Maar dat is dan ook elkaar meenemen in dat proces. Ja, die belofte, die geloofde ik toen ook destijds heel erg, dat moet ik erbij zeggen. Maar inmiddels kom ik toch tot de conclusie dat het wat diffuser is dan dat. Wat niet wil zeggen dat we niet gestructureerd kunnen werken naar een bepaalde outcome toe. Dat we best wel in staat zijn om dat te meten. Dat er heel veel stukjes zijn waarop we goed kunnen meten. En dat we die data willen pakken. En zeker willen gebruiken om echt gestructureerd toe te werken naar een bepaalde uitkomst voor een bedrijf. En daar is voor ons technologie dan heel erg leidend in. Maar wel met de kanttekening dat we echt niet in staat zijn om alles te meten. Zo simpel is het.
Nee, en ook niet om alles te automatiseren. Dat moet je ook tegenwoordig erbij zeggen, hè?
Ja.
Nee, de AI-tekst mag niet online. Stop nu.
Ja.
Hoe zit dat bij jullie? Zijn jullie al overspoeld door een tsunami van AI-aanvragen?
Zijn we overspoeld door een tsunami van AI-aanvragen? Nou, dat valt mij wel mee, eerlijk gezegd. Bij jou, welk type aanvragen doe jij op?
Nou, je zegt inderdaad terecht van af en toe komt er economisch zwaar weer langs. En dat is natuurlijk nu wel, het ligt een beetje aan in welke, ik werk alleen in de IT en dat verschilt heel erg sector voor sector. Maar er zijn marketing managers en CEO's die mijn offertes naast een maandabonnement Copilot of ChatGPT leggen en denken,
oh ja.
Ik zie hier wel een streepje licht tussen. En dat is een understatement. En plus dat natuurlijk de snelheid en de frequentie van publiceren. Nu de aandacht een beetje verschuift van grote, dikke, doorwrochte content pieces naar social, personal branding, influencers, die kant. Ja, die influencers, dat zijn ook je consultants die €180 per uur opleveren. Dus als je die niet... de hele maandagochtend vrij hoeft te geven om LinkedIn te schrijven. En je kunt dat met ChatGPT of wat dan ook doen. Ja, dat zijn wel dingen, dat zijn wel vragen die mij gesteld worden. Maar daar hebben jullie nog niet zoveel last van.
Nou, die krijg ik zelf eigenlijk niet binnen. En ik geloof, maar als ik hem zou binnenkrijgen, ik bedoel, natuurlijk wordt er over gesproken. Eerlijk, hè, wij werken ook best met AI. We kijken, ik vind ook dat je, als je een agency bent, dan moet je eigenlijk voorop lopen in het gebruik van AI. En kijken, hoe kunnen we eigenlijk ons werk zo efficiënt mogelijk maken? Want uiteindelijk komt dat ten goede van de klant. Dus ik zie daar heel veel potentie in. Ik speel zelf ook graag met ChatGPT. Ik hou ook erg van af en toe eens wat schrijven. En ik probeer het altijd uit. Je kunt het best wel gebruiken ter ondersteuning, maar het is mij nog nooit gelukt om een prachtige, met één druk op de knop althans, en één goede prompt, een goede post of een goede blog eruit te krijgen. Maar ik geloof eigenlijk zelf een beetje het tegenovergestelde, dat in de enorme overload aan content, wordt juist de kwaliteit van de content veel belangrijker. Dus ik denk dat we eigenlijk steeds meer teruggaan, of misschien wel meer teruggaan naar minder maar beter. Of dat steeds belangrijker wordt. Ja, ik weet niet, misschien is dat een utopie. Dus in het geweld van de hoeveelheid content wordt dat natuurlijk steeds groter. Maar ik heb echt veel liever dat mijn klant zit op echt goede kwaliteit content, dan dat we heel veel flodders de eter in gooien, zodat we maar zichtbaar zijn. Want ik denk dat dat eerder schaadt dan dat het je merk uiteindelijk helpt.
Ja, en dat is wel grappig, want de laatste twee buzzwords op mijn lijstje zijn persona's en ICP.
Oh, die hebben we gehad. ICP hebben we nog niet gehad.
Nee, maar daar zie je toch ook wel nu een soort beweging dat ook daar minder beter wordt. Je ziet bijvoorbeeld als je LinkedIn advertenties draait, ik zie eigenlijk steeds vaker die waarschuwing van, hey, je doelgroep is te klein, zo kom je nooit van je budget af.
Ja.
En dan weet ik eigenlijk voor mezelf, want kijk, Nederland is natuurlijk zo'n postzegel, dus 30.000 mensen is al best een stevige doelgroep hier. Dan weet ik voor mezelf, dan ben ik lekker bezig, want dan heb ik het ingeperkt. Is dat ook iets wat jij ziet, dat die doelgroepen eigenlijk steeds specifieker worden en dat je best wel veel denkkracht gebruikt om een goede ICP te maken?
Nee, absoluut. En dat levert soms ook echt wel uitdagingen op, hoor. Want we werken voor een partij die zit bijvoorbeeld in de accountancy software. Die ICP die is zo beperkt. Dat is echt, dat is een hele selecte club aan bedrijven die we toch willen benaderen. Dan heb je soms gewoon dat waste in je advertenties, omdat je ze anders niet meer weggezet krijgt. Dus dat gebeurt. En dat vind ik dan ook niet zo heel erg. Zolang we dan maar kunnen aantonen dat we wel bij de juiste account zijn binnengekomen, dan is dat wat het is. Maar dat is absoluut waar. En dat zien we natuurlijk ook heel erg over de buzzwords gesproken. Het is demand gen en het is ABM en dat, we doen eigenlijk niets anders. Maar daar helpt technologie natuurlijk ook wel heel mooi in. Hè. Dus dat vind ik dan zelf heel gaaf, dat we gewoon echt audience kunnen uploaden in via HubSpot in LinkedIn, dat we echt gewoon op individueel niveau die ad kunnen uitserveren, mits die doelgroep groot genoeg is. Dus ja, daar zit waste. Ja, maar dat is wel gewoon, dat is wel cool.
Ja.
dat vind ik gaaf.
Ja, dat delen wij volgens mij. We zijn allebei natuurlijk een beetje gewoon ook, wij vinden de technologie zelf ook gewoon echt leuk.
Ja, dat klopt.
Want hoe ziet nu, zeg maar, als jij zo'n klantreis inricht voor een klant van jou, hoe ziet nu zo'n beetje die tech stack eruit? Typische B2B dienstverleners situatie?
Ja, voor ons is eigenlijk altijd het CRM de core. Vanuit een marketing oogpunt is dat misschien een beetje, ik weet niet, ja, is dat misschien een beetje bijzonder. Maar bij ons begint het altijd bij het CRM-deel. En daar haakt het marketingdeel op aan. En in het geval van HubSpot is dat één platform. Dus dat maakt het voor ons gemakkelijk. Dus dat is de basis. Ja, natuurlijk hebben we de standaard zaken. GA en alles wat daarbij zit. Maar dat CRM is echt de basis voor wat we doen. In sommige gevallen hebben we bijvoorbeeld integraties met bijvoorbeeld lead info, om nog iets beter te kunnen detecteren van zijn die specifieke organisaties dan op onze website geweest. En voor ons is ook de koppeling met LinkedIn heel erg belangrijk. Nou ja, eigenlijk dezelfde reden die jij noemt. Hè, dat LinkedIn-platform is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat daar zitten we ook steeds meer met thought leadership, maar ook zeker social selling. Hè. Dus dat zit eigenlijk een beetje tussen marketing en sales in, als je het toch ergens in een hokje wil stoppen. Maar ik geloof, goed realiseren voor klanten moeten we gewoon pakken, hè, de tactieken pakken die daarin het meest succesvol zijn. Dus ik geloof dat het heel erg hand in hand gaat, thought leadership en social selling. Maar het is voor ons wel heel erg belangrijk om die data dan ook weer terug te brengen naar HubSpot. Want uiteindelijk meten we en tracken we daar en voegen we daar ook echt de waarde in voor het bedrijf. Dus dat doen we dan bijvoorbeeld met koppeling als SURF. Om ook echt al die conversaties die plaatsvinden op LinkedIn terug te krijgen in het CRM-systeem. En van daaruit echt weer die specifieke journeys toch te kunnen faciliteren. Specifieke ads te laten zien en het audience te bouwen.
Ja, ik ga even
lekker buzzwords.
Ja, nee, maar ik ga even in de show notes ga ik even een paar tools linken inderdaad. Want dat is wel, ja. Het is wel interessant. Ik merk gewoon dat veel klanten gewoon zoekende zijn naar ten eerste van wat is nou eigenlijk mijn proces? Ja. Ja, hoe ziet dat proces er nou eigenlijk uit van iemand heeft mijn advertentie bekeken naar kijk, dat project van 1,5 miljoen is binnen. Daar zit er best nog wel wat blinde vlekken in.
Ja.
En de tweede vraag is altijd van hoe richten we dat zo in dat de software ook ons helpt in plaats van dat wij mensen ineens 3/4 van een werkdag dingen laten intikken in een CRM omdat dan het dashboard netjes gevuld is op vrijdagmiddag. Als je CRM zegt, dan krijg ik wel een beetje altijd zo'n gevoel bij, oh jee, dat is heel veel data entry.
Jeuk. Krijg je dan. Ja. Ja, je bent niet de enige. Ik denk dat misschien een beetje een oude gedachte is. Bouke, wanneer heb jij voor het laatst met een CRM gewerkt, jongen?
Dat is best een tijdje geleden. En het is ook, er is een tijd dat ik heb ooit getwitterd. Waar ligt de grens tussen met HubSpot werken en in HubSpot wonen? Dat zat ik echt voor achter verschillende accounts in HubSpot of zo. En die tijd is ook weer. Want jij corrigeerde me in ons voorgesprek ook al op dat je zegt: HubSpot is veel meer een sales automation platform geworden.
Ja.
En allang niet meer het ja, veredelde e-mailplatform, wat het natuurlijk ooit was in het begin.
Ja.
Dus ja, dat klopt. Mijn CRM-ervaring is wel gedateerd, ja. Dus daar heb je me.
Daar heb ik je.
Hoe ziet een modern, en dat is eigenlijk de vraag dan, hoe ziet een modern CRM eruit voor jou? En hoe maak je een CRM zo dat het ook voor marketing een goede basis is qua data?
Goed werkt. Ja. Nou, ik denk, laat ik mij houden tot HubSpot. Ik heb wel wat ervaring met andere CRM's vanuit het verleden, maar de afgelopen 5 jaar ben ik met name met HubSpot bezig geweest. En ik denk dat de kracht uiteindelijk, zeker als het gaat om sales teams, die wil je zo min mogelijk vermoeien met handmatige data entry, want het is precies, dat beeld dat jij net schetst, dat is ook het beeld dat zij ervan hebben en ze gaan onmiddellijk in de weerstandmodus en daar ga je eigenlijk al met je project. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om echt aan te tonen dat het kan bijdragen aan hun werk. En dat het ook zoveel mogelijk manuele data entry echt voorkomt. En dat zie ik bij HubSpot in ieder geval heel goed. Hè? Echt de basale dingen. De mailboxen worden gesynkt, de agendas worden gesynkt. Nou, allemaal standaard. Maar het gaat zover als, dat vind ik altijd een hele mooie tool. Ik weet niet hoe vaak jou het gebeurt dat je heen en weer moet mailen over afspraken maken. Nou, dat kan allemaal volgen, automatiseerd met die kalenderlinks vanuit HubSpot. Je kunt sales sequences sturen. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat we doen met marketing automation, maar dan voor sales. Hè? Je stuurt een offerte op. Je moet terugkoppeling hebben of je hebt een demo afspraak gemaakt. Je moet terugkoppeling hebben. Nou, hoe vaak moet je daar dan niet eindeloos achteraan? Dat kun je gewoon in een automation flow zetten. Die gaat dat voor je regelen. Het enige wat jij nog hoeft te doen is te wachten tot die klant een keer terugkomt. Dus daarmee maak je het saleswerk ook echt een heel stuk efficiënter. Maar het gaat zelfs zover als, daar komt AI dan toch om de hoek, uitbellen via je CRM-systeem. De meeting minutes worden gewoon automatisch via AI getranscribed. Wat is daar het mooie Nederlandse woord voor? Uitgewerkt.
Getranscribeerd. Dat mag je gewoon zeggen.
Getranscribeerd. Dat wordt in je in je systeem gezet. De leadstatussen worden geüpdate, er worden automatisch nieuwe taken aangemaakt. Dus er eigenlijk valt die hoeveelheid handmatig werk, ja, die valt eigenlijk steeds meer mee. En ja. Ja, ik denk dat dat goed nieuws is, want dan kun je de dingen doen die je wel leuk vindt, namelijk gewoon in gesprek zijn met klanten. Ja. En voor marketing is dat wel heel erg waardevol, omdat dat klinkt een beetje saai en suffig, kunnen er heel mooi over praten, maar in wezen is het veldjes die gevuld moeten worden met de juiste properties om uiteindelijk je marketing op te kunnen bedrijven. Ja. En hoe meer dat geautomatiseerd gebeurt, hoe efficiënter marketing ook zijn bijdrage kan leveren. Ja. En dat vind ik wel, dat vind ik echt heel mooi. Dus we hebben nu dat nieuwe leads object. En dat is echt, ja, vind ik, dat is echt wel heel mooi ingericht. Die pop-up van voor sales van, hey, nu moet je iets gaan doen. Dit is op basis waarvan. En eigenlijk, nou ja, het is niet zo dat sales geen werk meer heeft. Dat blijft gewoon hard werken in sales. Maar de manuele data entry, die wordt echt steeds beperkter.
Oh ja, heer, ik vind dat goed nieuws.
Ja, nee, absoluut. Ach, wat niet wil zeggen dat je salesmensen natuurlijk nog steeds moet meenemen. Dat ze er zelf de noodzaak van moeten zien. Want dat is echt het allerbelangrijkste. Als dat niet lukt, dan gaat het je niet lukken. En dat zien wij met HubSpot wel. Marketing staat altijd op de banken en die willen heel graag. En sales heeft toch even altijd een zetje nodig. Maar,
maar daar staat voor mijn gevoel tegenover dat marketingmensen zijn... over het algemeen wat geler, als je in die kleuren gelooft. Die zijn wat die zitten aan de creatief chaotische kant, zeg maar, vaak. Mm-hmm, mm-hmm. En die zijn wat minder proces-minded. Dus die vinden de tech altijd heel mooi, maar als je dan zegt van ja, nu ga je de tech zo gebruiken dat je eerst dit doet, dan dat en dan dat, en dan mm-hmm. draag je het over, dan krijg je bij marketing krijg je weerstand.
Dat vind ik ook het allerleukste om te doen tijdens zo'n implementatie, is om dat proces uit te tekenen. Eerst met marketing, dan met sales, dan met marketing en sales samen. Ja. En daar ontstaan vaak ontzettend veel discussies. Maar dat is wel, ik geloof wel dat het eigenlijk altijd zo is dat als je die exercitie bent doorgegaan met elkaar, dat iedereen daar heel erg gelukkig van wordt. En dat ze eigenlijk ook ineens snappen wat we met elkaar aan het doen zijn al die jaren.
Ja, uiteindelijk wordt iedereen volgens mij blij van een stuk voorspelbaarheid. Ja. Met creatieve mensen moet je nooit 100% voorspelbaarheid inbouwen, want dan worden ze ongedurig. Maar een stuk voorspelbaarheid en een stuk helderheid en vooral heldere verantwoordelijkheden, dat vaart iedereen daar wel bij.
Ik geloof
geel of blauw of rood bent. Het cliché is, verkopers zijn rood.
Ik weet ook niet of dat altijd nou klopt, maar
nee, absoluut
ik denk
niet.
Dat je in de grote lijn, we gingen ongenuanceerd zijn, zeker gelijk.
Ja, we gingen ongenuanceerd zijn. Volgens mij zijn we best genuanceerd geweest. We zijn er alweer doorheen namelijk.
Oh jee, ja. Wat jammer.
Ja toch, er is altijd zoveel te bespreken.
We hadden volgens mij nog uren door kunnen gaan, maar...
kom je gewoon nog een keer terug, joh.
Hartstikke leuk, ja hoor.
Ja. Nou, voor nu was dit hem dus, de B2B Content Podcast. In samenwerking met Marketing Facts en de Red Panda Academy. En wil je er nou nog meer luisteren? En ja, dat wil je. Check dan mijn site of je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren. De links staan in de show notes. LinkedIn, e-mail, maakt mij niet uit. Als je je maar abonneert. Caroline, super bedankt. Ik had het naar mijn zin. Ik heb weer een hoop geleerd.
Jij ook bedankt, Pauke. Ik vond het heel leuk. Doe maar nog een keer.